Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 141, de versen 1, 2 en 3. 141, de versen 1, 2 en 3. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Richteren 6. Het wordt gevormd door de versen 11 tot en met 16. Richteren 6, de versen 11 tot en met 16. En daar lezen wij het woord van de Heere. Toen kwam een engel des Heeren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke Joas den Abiezriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorste tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heeren en zeide tot hem: De Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in der Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem: Och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armst in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: Omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. Tot zover de schriftlezing. We willen over dit gedeelte nadenken in het bijzonder vers 14. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? Zullen we een zegen vragen? Het is in uw goedheid, Heere, dat wij elkaar hier mogen ontmoeten en dat we hier bij elkaar mogen zijn op deze doordeweekse avond. Het is een zegen dat dit kan. Heere, wij zijn hier gekomen. Uw dienaar heeft geprobeerd de stof te overdenken. We hebben ons voorbereid om hier te komen als gemeente. Anderen luisteren thuis met ons mee. Maar nu, Heer, is één ding zo nodig. En dat is uw aanwezigheid. Wij vragen u of u het zo wilt maken dat wanneer wij hier weggaan, of wanneer wij de kerktelefoon weer uitdoen, dat wij zeggen: Het was goed om hier te zijn. Het was goed om samen voor uw heilig aangezicht te naderen. Het was goed om te luisteren. Heere, dat kan alleen maar gebeuren wanneer u met uw Heilige Geest bij ons zult zijn. Omdat uw Geest opening geeft in het woord. Omdat uw Geest ware wijsheid leert. Omdat u de Geest der genade bent en der gebeden. En zo vragen wij u of u ons wilt verblijden met uw tegenwoordigheid. Zegen ons als we thuis meeluisteren of dat we hier in de kerk zijn. Gedenk heel onze gemeente. Gedenk, Heer, uw koninkrijk in deze wereld. En wil ons helpen om te luisteren naar dit gedeelte uit uw woord, waarin we ook mogen zien hoe sterk uw kracht is en hoe rijk uw verlossing is. Ook al zien wij het niet en verwachten wij het niet, u bent een God die uitkomst geeft. En dat doet u uit genade, want dat verdienen wij niet. Het is enkel door de Heere Jezus Christus. Zie ons dan aan in hem. Uit genade. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 143, versen 1, 2 en 11. Er wordt één collecte gehouden voor de kerk. Geliefde gemeente, Gods woord is zo verrassend. Hebben we vorige keer gezien dat die onbekende profeet gesproken had tot het volk? En dat het laatste wat wij van deze onbekende profeet horen, zijn de woorden: maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. En dan staat er een punt. Dan zouden we verwachten, nu komt het oordeel. Nu neemt God afscheid van Israël. Ze hebben immers niet naar hem geluisterd. Dan denken we, nu komt er een verdere straf. Of nu komt er nog een oordeelsaankondiging. Ik zal u verstrooien onder de volken. Nu zal er een vloek komen. Gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Maar gelijk daarna zien we het wonder. God komt om te verlossen. Al leek het helemaal niet zo. En al merkte het volk er aanvankelijk niets van. Toch was God bezig om verlossing te bewerken. De situatie was heel zwaar voor Israël, dat weet u. 7 jaar lang hadden ze niet echt een oogst kunnen binnenhalen. Ze waren verarmd. Maar de Heere heeft de macht om te verlossen uit alle nood. Ook uit de meest moeilijke omstandigheden kan de Heere verlossing geven. Ook wanneer wij het niet verdienen, ook wanneer wij nergens recht meer op hebben, dan kan God nog zo verrassend overkomen en kan hij zijn genade, zijn liefde tonen. We zijn in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En in deze week worden wij ook geroepen onze zonden en tekorten te overdenken. En wanneer wij dat doen, dan zien wij ook dat wij Gods verlossing niet verdienen, dat wij geen recht hebben op Gods ontferming, want van nature zijn wij allemaal levenloos, dood in de misdaden en de zonden, en we zijn van nature hulpeloos onder de macht van Satan, onder de macht van onze eigen vleeselijke begeerlijkheid. En dan zijn we ook nog hopeloos, omdat we van nature kinderen des torens zijn. U leest dit in andere woorden in Efeze 2. En dan die verrassende wending in Efeze 2 vers 4. Maar God. Wat een heerlijke woorden. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is ook de beleving van een kind van God. Dat wanneer wij niets meer te verwachten hebben en niets meer verdienen. En wanneer dat beleefd wordt en gezien wordt, dan is er nog bij de Heere uitkomst en volheid van genade. En datzelfde zien we ook hier in Richteren 6. Het volk van Israël is de Heere ongehoorzaam geweest. En dan begint God toch ware verlossing te bewerken voor Israël. Dat is nou het heerlijke van het evangelie. Dit is het heerlijke van Gods woord. Van wie de Heere is. Voor een mens die het moet belijden. Ik heb nergens recht op. God gaat toch verlossing geven. Juist voor die mensen die het belijden alles verzondigd te hebben. Dat gaat hier ook gebeuren. En dan gaat de Heere God een bepaald persoon voor uitkiezen. En die man wordt een instrument in de hand van de Heere. Die naam kennen we, Gideon. Die naam betekent hij die neervelt, hij die neerslaat. Dat betekent Gideon. Gideon heeft ook later het afgodsbeeld van Baal. Hierna zal hij het afgodsbeeld van Baal omhakken. Hij zal ook straks de Midianieten en de Amalekieten omslaan. Zijn naam wordt nog vervuld in zijn leven. Dat zien we vaker in de schrift. Petrus, de rotsman. Jezus, zaligmaker. Malachi, mijn knecht. Elia, de Heere is God. Ja, dat doet God vaak. Dat hij de naam door zijn leiding in het leven van mensen gaat vervullen. Niet altijd. Maar dat zien we toch wel, met name bij de profeten. En zo gaat de Heere deze Gideon gebruiken om de vijanden om te slaan. Maar nu lijkt het er helemaal niet op. Want Gideon, wat is hij aan het doen? Hij is bezig tarwe te dorsen. Nou, wat is daar nou zo bijzonder aan? Niets. Maar waar is hij bezig te dorsen? Hij dorst in een wijnpers. Dat is eigenlijk geen goede plaats om te dorsen. Want u weet dat dorsen, zijn wij niet zozeer mee vertrouwd, maar dorsen, dat gebeurde op een hoge plaats. En er werd het graan daar op een doek gelegd, in de halm, en er werd geslagen. Of het werd vertreden. En dan gooide de boer dat omhoog met de wan, en dan wordt alle kaf weggeblazen, en valt de korrels weer terug op die deken, op die plaats. Dus de dorsen gebeurde op een hoge plaats. Maar Gideon is bezig te dorsen op een lage plaats, in een wijnpers. Een wijnpers, ja, die waren vooral de lage plaatsen. Het heeft geen zin om met al die druiventrossen naar boven te lopen. En je hebt de wind er ook niet voor nodig. Zo'n ronde wijnpers en je gooit er de druiven in en je gaat er vertreden en komt de wijn eruit. Nu zou je nooit tarwe dorsen in een wijnpers. En toch deed Gideon dit. Waarom? Waarom dorste Gideon tarwe in een wijnpers? Dat deed hij omdat hij het stiekem deed. Hij wilde niet gezien worden. Want de Midianieten zijn weer in het land gekomen. En zij willen al het graan voor zichzelf stelen. Net als in de oorlog mochten er geen varkens geslagen worden. En er kon iemand verschrikkelijk duur komen te staan. Als je toch die vark, dat beest geslacht had. Zo was het daar met de Midianieten. En Gideon weet er alles van. Want sommige van zijn eigen broers zijn al wreed door de Midianieten afgemaakt. Richteren 8 vers 19, leest u dat. Maar ondanks al deze gevaren is Gideon bezig nog wat van de oogst te redden. Hij is een zoon van een zekere dorpsoudste en die heet Joas. Hij komt uit de familie van Abiezer, hij is dus een Abiezriet. Hij woont in Ofra, dat is gelegen in het stamgebied van Manasse. Zijn vader, deze Joas, was een invloedrijk man. Maar hij heeft toch niet echt zo'n goede invloed uitgeoefend in zijn omgeving. Want op zijn eigen grondgebied, op zijn eigen land, heeft Joas een beeld voor Baal laten oprichten. En mensen kwamen daar om Baal eer te bewijzen. Het was een altaar. En er was een beeld voor Astarte, zo'n gewijde paal. En mensen kwamen daar samen in die heidense praktijken. En Gideon weet hier alles van. Maar hij is het er niet mee eens. Want Gideon is van een andere geest. Gideon vreest de Heere. Gideon vreest de Heere. Want als de Heere Gideon aanspreekt, zegt hij: de Heere is met u. Gij strijdbare held. Gideon vreesde de Heere. En zo heeft Gideon het erg gevonden wat er allemaal gebeurde in het huis van zijn vader. Maar uiteindelijk kon hij dat niet veranderen. Maar nu krijgt deze Gideon bezoek. Terwijl Gideon aan het dorsten is en daar vlakbij staat een grote eik, opeens ziet Gideon een man zitten onder die eik. Hij was er net niet. Hij zit daar, rustig. Nee, het is niet onheilspellend. Hij zit daar. Gideon kent hem niet. Gideon kijkt hem aan, stellen we ons zo voor. En dan voordat Gideon iets kan vragen, spreekt die man. Het is niet een man, het is de engel des Heren. Het is de Heere zelf. Het is de Zoon van God die in het Oude Testament verschijnt. En dan zegt hij tot Gideon: de Heere is met u, gij strijdbare held. Gideon denkt: wat betekent dit? Och, meneer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: heeft ons de Heere niet uit Egypteland opgevoerd? Doch nu heeft de Heere ons verlaten. Nu heeft de Heere ons in der Midianieten hand gegeven. En zo maakt Gideon toch een zeer neerslachtige indruk. Hij is zo diep ontmoedigd. En wat deze vreemdeling hem zegt, nee, dat kan echt niet kloppen. Want wanneer God met ons zou zijn, dan zouden we niet hoeven te leven. Maar dan werden we verlost van die vijandelijke indringers. Waar is dan de Heere die zulke wonderen in het verleden gedaan heeft? In feite heeft Gideon alle moed verloren. En hij ziet het echt niet meer zitten. Hij is ingezonken. Hij geeft ons de indruk van een geesteloze houding. En dan lijkt alles triest. Ook in het geestelijke leven van een kind van God. Van iemand die de Heere vreest. Dan lijkt alles tegen u te zijn. Dan is alles grauw en triest. En dan is het geloof ook heel laag. Het kwijnt, is op een laag pitje. En dan spreekt de Heere weer tot hem in vers 14. Ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit de Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En het staat ook op een bijzondere manier. Nadat Gideon zo zich zijn hart heeft gelucht, dan staat het: toen keerde zich de Heere tot hem. Dus de Heere keek hem aan, misschien een stap naar voren, hij keerde zich naar hem, keek hem aan: ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hier zien we hoe de Heere regeert op het klein geloof van Gideon. Ga heen in deze uw kracht. Dat wil zeggen, God zal Gideon de kracht geven om Israël te verlossen van de Midianieten. Want in de Heer is kracht om te verlossen. is toch wel een heel bijzondere roeping. Het is de eerste keer in de Bijbel, naar mijn weten, dat wij een roeping lezen op zo'n manier. De andere richters, die kregen een inwendige roeping, of Gods geest werd vaardig over hen, maar niet zozeer een verschijning. Ja, bij Mozes op de berg Gods, berg Horeb, ja, daar zie je het. Maar de andere richters niet. De Heere dreef hen aan of gorde hun geest aan. Maar hier verschijnt God zelf aan Gideon. En nu begint Gideon ook zo langzamerhand te merken dat deze vreemdeling niet maar een gewone mens is. Hij is de Heere zelf. Want die woorden, met kracht gesproken, ga heen in deze uw kracht. Heb ik u niet gezonden? Dat moet eigenlijk genoeg geweest zijn voor Gideon. Hij heeft een krachtiger roeping ontvangen dan de andere richters. Maar Gideon heeft last van klein geloof. En hij ziet om zich heen en hij weet hoe machtig het leger van de Midianieten en de Amalekieten is. En dan zegt hij, ja, maar wie ben ik? Mijn geslacht, zegt hij, is het armste, het kleinste in de stam van Manasse. En ik ben de jongste in mijn huisgezin. Ik heb geen leger. Hoe moet ik Israël verlossen? En dan zegt de Heer opnieuw in vers 16. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn. Zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. Dus al die Midianieten, ze zijn als één enkel man. Zoveel kracht zal ik je geven. En jij zult Israël verlossen. Omdat ik met u zal zijn. En hier spreekt duidelijk niet een mens. Maar hier spreekt de wachter Israëls. Hier spreekt de herder van Israël, die met liefde bewogen is over zijn volk. Zijn volk dat zich van hem heeft afgekeerd, zijn verbondsvolk. En wat zien we toch, hoe liefdevol de Heere omgaat met Gideon. Zo voorzichtig. De Heere bestraft hem niet. De Heere behandelt hem niet hard. De Heere begrijpt zijn gevoelens, begrijpt zijn moeite, begrijpt zijn strijd en zijn vragen. En in feite is het ook bij Gideon niet dat hij zozeer twijfelt aan God. Maar hij weet dat God machtig is. Hij weet van de wonderen die de Heere gedaan heeft. Heeft hij ook net beleden. Maar hij twijfelt aan zichzelf. Maar hoe kan ik dat doen? Gideon is zwak. Hij is onaanzienlijk. Hij is eigenlijk helemaal niet geschikt voor zo'n taak. Maar toch moeten alle bezwaren van Gideon wegvallen. En hoe gebeurt dat? Doordat hij niet langer naar zichzelf gaat kijken, maar dat hij op de Heere gaat zien. Hij moet opzien naar wie God is. Hij mag staren op de macht van God. Hij mag leunen op het woord van God. Hij mag steunen op de zekere toezeggingen en beloften van God. Hij moet steunen op, zo zegt de Heere, op uw woord, Heere, zal ik verder gaan. Daar moet het op uitlopen bij Gideon. Want wat God zegt, dat zal hij toch ook doen? De Heer is toch machtig? Hij is getrouw. Ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dat is zo heerlijk. Wat God belooft. Niet wat Een vermoeid mens die opziet naar de Heer en tegelijkertijd vreest aan zichzelf en heen en weer geslingerd wordt door al zijn zwakheid en door al de tekorten die hij heeft. Wat is het toch heerlijk om op te zien naar God. Een mens die zo vaak kan twijfelen aan zichzelf, maar dan toch maar niet twijfelen aan de Heer. En nu zijn wij in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. En juist in zo'n week kunnen de twijfels toeslaan. En kan Satan Gods kind op de zeef werpen, proberen hem er doorheen te gooien. En juist in zo'n week kan het geloofsleven heen en weer geschud worden. Kunnen er ongedachte dingen gebeuren in uw leven, zo in uw leven van dag tot dag. En dan kijkt u naar uzelf en dan ziet u uw eigen onwaardigheid en u ziet ongeloof en u vindt uzelf ook de minste en de kleinste en de onwaardigste. En dat ik daarom ook ongeschikt ben om aan het avondmaal te gaan. U kunt het wel begrijpen dat anderen aangaan, maar dat u aangaat. U die de kleinste, de zwakste, u met zoveel ongeloof, u die het niet meer ziet zitten, u die heen en weer geworpen wordt, u voor wie alles grauw en triest lijkt. En u hebt zo weinig. U kijkt naar uzelf en ja, hoe moet ik nou mijn bekering uitleggen? Hoe moet ik nou mijn bekeringsweg gaan vertellen? In uw eigen beleving vindt u dat toch wel moeilijk. Want u hebt zo weinig. En uw kennis van zonde, ja, dat moet toch veel dieper. Nee, ik ben nog lang niet waar ik zijn moet. En de kennis van Christus, dat is toch ook zo gering. Wat stelt dat nou voor? Al dat bidden, dat strijden, dat hopen op de Heere. Het is zo klein, betekent zo weinig. En zo wacht u op rijkere uitstortingen van Gods geest. Ja, daar spreken de Dordtse leerregels over. Terecht. Ja, het is goed om te wachten op en uit te zien naar rijkere uitgietingen van Gods geest. Jazeker. Dat behoren wij allemaal te doen. De minste en de meest gevorderde, wie dat dan ook zou mogen zijn. Maar de grond van uw aangaan is niet de mate van uw kennis van zonde. Het is niet de mate van uw kennis van Christus wat bepalend is. Het is niet bepalend of u uw bekeringsweg kunt uitleggen en verklaren. Wij lezen van vele van Gods kinderen, maar we lezen niet van hun bekeringsweg. We zien wel hun vruchten. En aan de vruchten zullen we toch de boom kennen. Om aan het heilig avondmaal te gaan, is nodig een kennis van onze verdorvenheid. En dat voor God te belijden. Onszelf af te schrijven voor de heilige God. We hebben toch tegen al Gods geboden gezondigd. Zondagmorgen geprobeerd na te denken over de zonden tegen het eerste gebod. Het negeren van God. Het voorbijleven aan God. Andere dingen meer accent geven dan God. Maar we hebben toch tegen al de geboden van God gezondigd. De gedachten over mensen. Onze lippen, onze woorden, de begeerten. Hoe hebben we de dag des Heren niet geheiligd? Hoe hebben we ons leven niet geheiligd voor Hem? Allemaal tekorten, een ieder van ons. Ziet u dat ook? Is het u leed geworden? Beleidt u dat ook voor de Heren? Dat is nodig voor het avondmaal. Niet om als een voorwaarde aan te voldoen, maar dat is de weg voor zulke mensen die zichzelf afschrijven, die geen goed in zichzelf vinden. Voor hen heeft de Heere de tafel aangericht. En dat zullen ook de mensen zijn die ook een hartelijke toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus, die met een toevlucht nemend geloof. En dat vinden ze maar niets van zichzelf. Want ja, ik moet toch een verzekerd geloof hebben, dominee. Maar u weet het ook in de schrift. U weet de voorbeelden ook van hen die een toevlucht nemend geloof hadden. En geen van Gods kinderen groeit uit boven het niveau van het toevluchtnemend geloof. Zelfs Luther niet. Het laatste wat we van hem weten, wat hij geschreven heeft, u weet dat wel toch? Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Dus met dat toevluchtnemend geloof opzien tot Christus. En dan ook verlangen dat uw leven van Hem mag zijn. Een levend dankoffer aan Hem. Langs die weg is de tafel geopend. Maar dat zijn nogmaals geen voorwaarden. Het is de weg. De enige grond om aan te gaan is de Heere Jezus zelf. Simon, Barjona, hebt gij mij lief? Dat was de vraag. Hebt gij mij lief? En om dan aan de avondmaal te gaan, om dan ook te richten op die woorden van de Heere: ik zal met u zijn. Heb ik u niet gezonden? Zien op het woord van God, op de beloften van God, steunend op de arm van uw liefste. Dat moest Gideon ook doen. Hij ging niet aan het avondmaal. Hij moest iets anders doen voor de Heere. Maar hij moest het ook doen, steunen op dat woord van God. Zo moest hij verder gaan. Dat is het geloof, het wagen met de Heere. En dat betekent dan maar niet natuurlijk dat we de beloften ons maar aanmatigen en zeggen, nou, dat hebben we dan ook en dan gaan we weer verder. En nee, dat is geen geloof. Dat is maar aannemen. Dat is een veronderstellen. Dat is goedkoop. Nee, uw hart. Uw ziel. En dan aangaan in de kracht van de Heere. Ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En zo wijst deze tekst ons op de grote kracht van God. Het wijst ons op de verlossing van de Heere. Gij zult Israël verlossen. We zijn in een bidstond bijeen. En waar bidden we dan om? We bidden om die kracht van God. Om ons en onze kinderen te verlossen. Daarom zijn we hier samen. En daarom nemen we tijd af om hier een goed uur bij elkaar zijn. Om te bidden. Want alleen God kan ons verlossen. Wij hebben Gods kracht nodig. U en ik, wij allemaal. En die kracht en die verlossing is nodig in Gent, is nodig in Roemenië, is nodig bij de vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Het is nodig voor Israël, het is nodig door heel de wereld heen. En nou ligt die kracht in God. En die God komt tot ons. Hij is niet ver weg. Hij komt tot ons. En daarom is er hoop. Daarom is er verwachting. Want zijn hand is niet verkort. Hij is een grote, machtige God. Die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gideon zal er nog van staan te kijken wat God doen zal. De Heere geven uit genade. Dat ook als gemeente we nog kunnen staan kijken wat God doen zal. Degene die op hem wacht. Zo is God een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Amen. Zullen we zingen Psalm 46 en we zingen alleen het eerste vers. 46 vers 1. Gemeente, zullen wij nu eerst het aangezicht zoeken en dan bidden wij voor onze gemeente. Zullen we dan na dat gebed zingen 46 vers 4 en dan willen we daarna nog bidden en dan voor de kerken in de wereld en al de moeite in de wereld, voor zover we dat onder woorden kunnen brengen. Maar laten we nu eerst bidden voor de gemeente. O heilige en heerlijke God, het past ons u weer opnieuw ootmoedig te danken dat u ons uw woord hebt gegeven. En wat is uw woord? Toch verrassend, actueel. En wat is uw woord toch krachtig, alsof het geschreven is voor onze tijd en voor onze levens. Heere, het is door uw geest geïnspireerd en het wordt ook door uw geest toegepast aan het hart. Heere, wil het ook doen bij ons. Ook in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wilt u geven, Heere, dat u uw kinderen zult trekken tot de tafel. En geven dat zij na gepaste voorbereiding en zelfbeproeving ook aan zullen gaan. Door uw genade en dat zij zullen zien op wie u bent en op uw kracht, op uw woord. Heere God, wij willen u bidden of u ons opening wilt geven in het gebed om uw grote naam, de eer, de lof, de aanbidding te geven. Want u bent de heilige, de heerlijke God, zonder begin, zonder einde. U ziet alles wat er gebeurt in deze wereld. U ziet alles van onze gemeente. U ziet alles in ons hart en leven. U kent onze gezinnen. U kent ook strijd wat er is, moeite. Verdriet, ook eenzaamheid, ook zwakte. U kent ook schaamte en moeite, spanning soms in een gezin, spanning in verhoudingen die er kunnen zijn. U ziet al onze huwelijken, u ziet ons op het werk en op school. En in de kerk, Heere, wij komen tot u om u te vragen of u al het zondige wat aan ons is wilt wegdoen. Of u ons wilt reinigen in het bloed van uw lieve Zoon. En wilt u, Heere, omdat u zelf hem ons voorhoudt als de enige verzoening voor onze zonden, wilt u ons om hem aannemen in genade en ook horen naar ons gebed. En zo willen wij u bidden om de uitgieting van uw Heilige Geest op ons, want uw Geest zal ons overtuigen van zonde en oordeel. En uw Heilige Geest zal ons overtuigen van de gerechtigheid die er ligt in Christus. En uw geest zal plaatsmaken voor u in ons leven. En uw geest zal ons lieflijk leiden. Of als het nodig is, ons slaan. Opdat wij geslagen toch bij u terecht zullen komen. O, wij bidden u, laat zulk een dwang voor ons niet nodig wezen. Maar geef, Heere, dat wij getrokken mogen worden en overtuigd mogen worden. Dat we overgebogen mogen worden tot u, de levende God. Wilt u bekering geven? Wilt u het geestelijke leven schenken en het doen opkomen als vrucht op het gezaaide woord? Dat dat geestelijke leven mag opkomen, misschien nog als een teer plantje. Maar Heere, dat geestelijke leven zal dan groeien, want dat geestelijke leven is eeuwig leven. En het kan niet stuk. Wij bidden u om uw genade. De genade van bekering en van vergeving van zonden. We bidden u, Heere, voor het geestelijke leven op onze jonge mensen. Dat zij op een jonge leeftijd er smaak in krijgen om u te zoeken en u lief te hebben. Geef, Heere, dat zij een vreugde in mogen hebben om u te zoeken. Dat het voor hen noodzakelijk wordt en levensbelangrijk. Leer hen ook de goede strijd van het geloof te strijden. Oefen hen, louter hen, opdat ze klaargemaakt mogen worden voor dit leven. En voor deze wereld waar ze doorheen moeten. En dat kunnen ze alleen maar met u. Heere, wees u bij hen die in het volle leven staan met alle drukte en spanning, wil gezondheid en kracht geven. Help ook om al het werk aan te kunnen, ook wanneer er druk gelegd wordt. Geef genade, Heere, om op u te zien. En wilt u ons helpen en wijsheid geven in het dagelijkse werk? Wilt u werk geven daar waar het nodig is? Wilt u uw zorg uitstrekken ook op de zaken van het natuurlijke leven en ons levensonderhoud? Wil wijsheid geven aan jonge mensen op school met het werk, met schoolwerk? Maar wil Heere vooral ook werken met uw geest onder hen die in het volle leven staan, dat zij ook voorbeelden mogen zijn, ook voor jongeren, door hun spreken, door hun houding. Voorbeelden, zonder dat ze dat zelf nou direct zien. Maar dat ze voorbeelden mogen zijn van godsvrucht. Wil dat geven aan de ouderen, dat zij wijs mogen zijn, ernstig, vriendelijk en liefdevol. En geef, Heer, dat ze zo een voorbeeld mogen zijn voor kleinkinderen. Wilt u het geestelijke leven zo zegenen? Wil, Heere, ook hen nabij zijn die door bepaalde worstelingen heen gaan, ook vaak waar anderen nou niets mee te maken hebben. Maar het zijn wel ernstige worstelingen. U kent hen die graag getrouwd zouden zijn. Of hen die graag een kindje zouden willen ontvangen. Die het daar moeilijk mee hebben. Of hen die misschien moeite hebben waar niemand iets van weet. Moeite misschien in het huwelijk. Of moeite in het gezin bij de opvoeding. Heere, geef u kracht. Geef wijsheid. Geef liefde, geef geduld. Wilt u werken? Zegent u heel de gemeente, de catechisaties, de verenigingen, het werk van de zondagsschool, het werk van de kerkenraad. Zegen de mannen broeders met wijsheid en genade en zalving van uw geest, dat de gemeente gezegend mag zijn door hun trouwe arbeid. Zegen de kosters. Zegen u de organisten. Wij bidden u, Heere, of u bij ouderen wilt zijn, die niet meer in de kerk kunnen komen. U kent hen die in het verzorgingshuis zijn. We willen hen ook voor u noemen. Want zo vaak worden hun namen niet genoemd. En Heere, we bidden u, uw ontferming over broeder Albrecht en over zuster Noordijk en over broeder en zuster Beket. U kent ook zuster Boeter en zuster Bruggeman en zuster But Otte. We bidden voor zuster Hanna Sprong en voor zuster Tine Struik en voor zuster Van de Kooi Knapen. We bidden u voor broeder Frans Nieuwland en voor broeder Peet Wessels, voor zuster Mostert. Ontferm u over zuster Blok vroeg in de wei. Gedenk ook zuster Nijzien van Kleef in het verzorgingshuis in Dirksland. Wilt u hen allen gedenken in genade? Maar er zijn er ook hen die thuis zijn, die niet meer in de kerk komen, zuster Driessen van de Nieuwe Dijk en zuster Holleman. We bidden u voor zuster Betje Nelis op haar hoge leeftijd. Gedenk ook broeder en zuster Kater, die vroeger er altijd waren. Gedenk hen in genade. Wil u ook bidden voor broeder Alderliesten? Geef hem geduld, ook in het kruis wat u hem gegeven hebt. Gedenk ook zuster Willy Kattenstaart. Sterk haar in haar voortschrijdende ziekte. We willen u bidden voor broeder Danker Peeman, die toch een ongeneeslijke ziekte bij zich draagt. Laat deze tijd voor hem een tijd van voorbereiding mogen zijn. En dat zo uw genade bij hem gevonden mag worden. We bidden u voor hen die in bijzondere zorg zijn opgenomen. Gedenk Anja van Nimwegen en Ad de Keizer. Wilt u Rinus Driessen zegenen met uw aanwezigheid in zijn leven? Heren, er zijn ook anderen. Hun namen worden nou niet genoemd die toch veelal wat verhinderd zijn en niet in de kerk komen vanwege ziekte of andere omstandigheden. Ze zijn niet echt aan huis gebonden, u kent alle omstandigheden. We bidden u voor hen die het moeilijk vinden om in de kerk te zitten. Heere God, zegen hen met psychische zorgen. De noden zijn zoveel. En we willen er ook niet maar overheen bidden. Want u kent ook de nood van weduwnaren. En ook het stille verdriet van weduwen. U hoort ook wanneer er toch nog verdriet is om een kind dat misschien al zo lang geleden is weggenomen. Wij bidden u om troost. Heere, gedenk zo hen met zorgen en verdriet. Wil in uw gunst, Heere, ons gedenken. Ook die vrouwen in de gemeente die er in feite alleen voor staan. Ook in het gezin. U kent ook hen. Schenk bijzonder kracht en genade en ontferming. O Heere, verblijd ons dan met uw ontferming en leiding. Zegen de prediking van uw woord. Sterk uw dienaar. En verblijd ons door uw kracht, door uw verlossing, om Jezus wil. Amen.
Thank you.
Zullen wij weer het aangezicht van de Heere zoeken? O meest heilige en heerlijke God, het zij niet kwaad in uw ogen dat wij opnieuw uw aangezicht zoeken. Maar wij doen dat, Heere, omdat u zichzelf aan ons openbaart als een God die zelfs de jonge raven hoort als zij roepen. En omdat wij weten dat u een God bent die bewogen bent over 120.000 in die grote stad Nineveh, die het verschil niet kennen tussen hun rechter en linkerhand, benevens veel vee. Omdat u bewogen bent met uw schepping. Heere, u ziet de nood in de stad Gent. Wij vragen u of u mensen uit die nood wil verlossen en of u daar ook het evangelisatiewerk, de post, daarvoor wilt gebruiken en onze broeder van Luttikhuizen daar tot rijke zegen wilt stellen. Wij bidden u voor de prediking in Roemenië en de gemeenten daar. Wil ze verdiepen en vermeerderen. In al hun behoeften rijk voorzien. We bidden u voor al die predikanten die onder moeilijke omstandigheden arbeiden in de Oekraïne. Gedenk hen, maar ook op zoveel andere plaatsen, in Pakistan, in India, waar we weer berichten van hebben mogen lezen, van hen die gedood zijn, o Heere. U weet precies hoeveel er vandaag weer gedood zijn, om uw naams wil. Zij zijn vandaag tot u gebracht. Heere, u kent hen die achtergebleven zijn. Vertroost hen. U kent de gemeenten waar zoveel nood is. Heere, wilt u erin voorzien? Schenk nog nieuwe dienaren van het evangelie die in uw kracht zullen gaan, omdat u hen de nood hebt opgelegd. Ook al zijn ze zwak en klein in zichzelf. Heere, wij bidden u voor onze kerken in Nederland, ons eigen kerkverband, de zusterkerken in de klassis, heel het verband van onze kerken, maar ook overal in ons land waar uw woord bediend wordt in overeenstemming met uw wil, Heere, en ook daar waar het niet bediend wordt in overeenstemming met uw wil, wilt u verandering geven, wilt u nog opwekkingen geven, een terugkeer tot u en tot uw woord, dat mensen het zullen inzien, maar zo gaat het niet langer. Heere God, wilt u opwekkingen geven in ons land, in Europa, in Noord-Amerika? En wilt u uw koninkrijk uitbreiden door heel deze wereld heen? Uw kinderen die vervolgd worden, kracht en genade geven. De verspreiding van uw woord, wilt u dat bevorderen? Wilt u geven, Heere, dat nog velen toegevoegd zullen worden aan hen die u vrezen, wil ook Israël tot bekering brengen. Wilt u geven dat uw kerk in het Midden-Oosten zal groeien op een ongekende wijze, nu er ook op een ongekende wijze zoveel oorlog en zoveel ellende en ontberingen zijn. Heere, wij bidden u, al zijn wij maar klein en alleen gemeente, maar dat doet u niets, dat maakt niet uit voor u. Wij bidden u of u nog wonderen wil doen in de moslimwereld van bekering, ook onder die vluchtelingen. Heere, geef hen uw evangelie. Heere God, verheerlijk uw naam. om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte op Psalm 46, vers 6. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.